Gemeente en gasten zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten tijdens deze dienst die zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. Zondag 12 januari op voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee D.E. Budding uit Nensbeet in Stervelin. Dan zal er de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee D.E. Budding voor te gaan in de Westerkerk. En dan zal de nabetrachting op het heilige avondmaal plaatsvinden. Maandagavond 6 januari is er gelegenheid tot censuur aan moorden van 8 uur tot 6:30 in het bijgebouw van de Westerkerk. En beste jongeren, 15 min, graag willen we jullie uitnodigen voor aanstaande vrijdag 10 januari om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. En zaterdag 11 januari is er weer een jongerenavond 15 plus. Deze avond komt iemand van de Stichting Ontmoeting om over hun werk te vertellen. Deze avond zijn ook de jongeren van de 15 min groep ook van harte welkom. Dus alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. Op zaterdag 11 januari. Aanvang 7:30. Dit alles zo de Heere wil in mijn leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 74, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 25. En daarvan het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. En vier, zere goedheid kent geen palen. 2 en 4 van Psalm 25.
Thank you.
gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. En willen we dat vanavond met het oog op het onderwerp, zondag 20 van de catechismus, doen met de geloofsvorm van Athanasius. Dat is de derde van de klassieke belijdenisformulieren die de kerk heeft. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat we de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon van de Vader is een ander, die van de Zoon is een ander, die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen. De Zoon is ongeschapen. De Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader. Onmetelijk is de Zoon. Onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwige, maar het is één eeuwige. Gelijk het ook niet drie ongeschapene of drie onmetelijke zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke is. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtige, maar het is één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Here. Want gelijk we door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijke persoon afzonderlijk God of Here te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of Here te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben de gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk. Zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren is. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet al dus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouw gelooft. Zo is dan het rechte geloof dat we geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming van de mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging van de zelfstandigheid, maar door eenheid van de persoon. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen weder zullen opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand het niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14... En dan beginnen we te lezen bij vers 15 en we lezen door tot en met vers 26. Johannes 14, vers 15. Daar zegt de Heere Jezus, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal me niet meer zien. Maar gij zult me zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal maar van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is dat, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Maar die me niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader die me gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we hebben het zo even duidelijk gelezen. Die Heilige Geest die u van de Vader hebt beloofd, die zal leermeester zijn. Die zal zondaren indachtig maken wat u de Heiland hebt gesproken. En dat hebben we vanavond ook allemaal nodig. Dat dat woord van u ons niet maar even te binnen schiet om even later weer vergeten te worden. Maar dat dat zo gaat spreken, dat woord van u, dat het ons hele leven gaat bepalen. We hebben het nodig, Heere, dat het vlees geworden wordt, u de Heere Jezus, in ons leven komt. In ons gaat wonen door uw geest. En dan gaat die geest ons regeren. En dat wil niet zeggen dat we dan heiligen worden die nooit meer een verkeerd ding doen. Maar dat wil wel zeggen dat ons leven een totaal andere richting krijgt. Terwijl we vaak genoeg moeten zeggen, Heere, dat we weer van het goede pad afgedwaald zijn. Want die oude mens, die moet wel sterven, maar die gaat hier nog niet sterven. Zou u ons vanavond uw woord nabij willen brengen, Heere? Ook als we een gedeelte van de leer van de kerk toe gaan lichten en toe gaan passen, want dat laatste, dat is ook nodig. We kunnen alles weten van de rechte leer, maar er toch intussen geen delen hebben. En dat is noodzakelijk, dat we u leren kennen. Heere, zou u het vanavond zo willen maken dat uw woord voor ons nieuw is? En we hebben gehoord dat het vanmorgen voorbereiding was op de bediening van het heilige avondmaal. Heere, geef ook dat vanavond uw woord ons de juiste weg mag wijzen. En dat is een weg die van onszelf afgaat, die zelfs een streep zet door die mens. Om dan terecht te komen bij u, die alle gerechtigheid bezit. En alle vergeving schenkt. Die uw grote naam verheerlijkt. En we hebben het met de kerk der eeuwen straks beleden. De naam van die drie enige God. Dan zal die drie enige God voor eeuwig ook geëerd worden. Gedenk ons alle, Heere, jong en oud. Zie ons niet aan in onszelf, maar wil ons nog aanzien in de Zoon van uw liefde. En Heere, dan mogen we toch weten dat uw trouw groot is en dat die nooit zal vergaan. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanavond, het staat ook op het bord hier beneden, hè. Dat is aan de beurt om behandeld te worden, zondag 20 uit de catechismus. Waar gaat dat over in zondag 20? Ja, misschien hebben u al wel gekeken, dan weten we het. Mocht dat niet zo zijn, het gaat over de Heilige Geest. Dat wordt meteen duidelijk trouwens als je die zondag openslaat. Overigens is het maar één vraag en één antwoord, meer ook niet. Dus, we hebben vanavond een mooi overzichtelijke zondagsafdeling. Toch moet je zeggen, ja, er zit in die zondag 20 wel iets lastigs, heel lastigs. Of, eigenlijk zeg ik het op die manier nog niet goed. Er zit eigenlijk niet zozeer iets lastigs in zondag 20. Het probleem zit er net voor. Er net voor. Namelijk in het opschrift. Als u zondag 20 helemaal goed wil lezen, dan moet je in dit geval dat opschrift niet overslaan. En wat staat er dan te lezen in dat opschrift? Dit: van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Ik denk dat we wel eens de neiging hebben om een beetje vlug over dat soort opschriften heen te lezen, maar dat is niet altijd erg verstandig. Want die opschriften zijn er ook weer niet voor niks neergezet. En zeker dit opschrift, dat moeten we vanavond een beetje goed op ons laten inwerken. Waarom? Nou, dit opschrift boven zondag 20, ja, je kunt het aan de ene kant een heel logisch opschrift vinden. Hè? Het is ook een logisch vervolg op de opschriften die we al eerder tegenkwamen. Ik denk zondag 9 en ook zondag 11. Boven zondag 9 staat te lezen van God de Vader en onze schepping. En bij het begin van zondag 11 staat van God de Zoon en onze verlossing. Nou zijn we bij zondag 20 en dan staat er van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heel logisch, hè? Heel erg logisch. En toch moet ik zeggen, het is ook wel erg lastig. Erg lastig. Nou kan ik me indenken dat iemand vanavond zou zeggen, dominee, is dat lastig? Wat is er dan precies zo lastig aan dat opschrift? Dat zal ik u zeggen, dat is het woordje heiligmaking. Heiligmaking. Kijk, wij gebruiken in het kerkelijk spraakgebruik dat woord heiligmaking doorgaans op een iets andere manier dan zoals het hier gebruikt wordt. Als het gaat over de Heilige Geest en het geloof, dan maken we nogal eens een beetje makkelijk onderscheid tussen aan de ene kant de rechtvaardigmaking en aan de andere kant de heiligmaking. Wat is de rechtvaardigmaking? Dat God door genade de gerechtigheid van Christus aan een arme zondaar toerekent door het geloof en hem zijn zonde vergeeft om het offer van Christus. En de heiligmaking, dat is dat God de Heilige Geest in die zonder gaat wonen en die zonder dan van binnenuit, vanuit zijn hart ook gaat veranderen. Zijn leven dus heiligt. Maar boven zondag 20 wordt dat woordje heiligmaking niet gebruikt als een tegenstelling tot de rechtvaardigmaking. Nee, dat wordt hier gebruikt als een titel waarmee het hele werk van God de Heilige Geest in het hart van een zondig mens wordt weergegeven. En dat hele werk dat de Heilige Geest dan in het hart doet van een zondaar, dat is en de rechtvaardigmaking... en de heiliging, de heiligmaking. Ik kan het ook een beetje minder geleerd zeggen. Als een mens de heiligmaking deelachtig wil worden, dan zal eerst de rechtvaardigmaking aan de orde moeten komen. Dan moet het eerst met die rechtvaardigmaking in orde zijn. Kijk, een mens die kan toch ook nooit herschapen worden als die niet eerst is geschapen. Nou, op precies diezelfde manier moet je dat opschrift boven deze zondag 20 zo opvatten. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En daar wordt alles inclusief mee bedoeld. Rechtvaardiging en heiliging. Dus dat totale werk van de verlossing en van de verzoening, het totale werk van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, dat de Heilige Geest bewerkt. Nou, we gaan eens lezen wat er staat, zondag 20 van de catechismus. Wat staat er, zondag 20, even opzoeken, vraag en antwoord 53 is dat. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dan zegt het antwoord, eerstelijk, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Gemeente, we gaan vanavond naar deze zondag kijken in de preek. En ik heb die preek verdeeld in 3 punten. Het eerste punt, dat noem ik de persoon van de Heilige Geest. Tweede punt, het werk van de Heilige Geest. En het derde punt, de gave van de Heilige Geest. De persoon, het werk en de gave van de Heilige Geest. Maar zullen we eerst over de Heilige Geest gaan zingen. Dat is Psalm 51, een psalm die als geen andere psalm juist over de Heilige Geest zingt. Psalm 51, en daarvan de verzen 4, 5 en 6. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En 6, verwerp me van uw aangezicht toch niet. De verzen 4, 5 en 6 van Psalm 51. Gemeente, zullen we na de preek zingen uit Psalm 119. En ik zie, ik heb opgegeven vers 9. Maar ik denk dat vers 3 beter past. Zullen we dan maar 3 zingen? 119 vers 3. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op een paan ten leidsman strekken. 119 straks. Derde vers en zullen we dat na het amen aan het slot van de preek zingen zonder verdere aankondiging. We gaan het vanavond, gemeente, hebben over de Heilige Geest. Een eerste punt noemen we de persoon van de Heilige Geest. En bij dit eerste punt doen we er goed aan even te letten op het verband, het totale verband dat er is in de catechismus. Kijk, zondag 20 vanavond, dan zijn we toegekomen in het tweede gedeelte van de catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid, dus verlossing. In deel van de verlossing, dat gaat over het geloof, dan zijn we toegekomen aan de derde persoon in het goddelijke wezen, de Heilige Geest. Als u terug wil zoeken, zondag 9 begon met God de Vader te behandelen. En de zondagen 11 tot en met 19 handelde over God de Zoon. En dan zondag 20 God de Heilige Geest. Hoeveel zondagen lang gaat de catechismus het hebben over de Heilige Geest? Niet meer dan 1 zondag. Je moet zelf zeggen, de totale behandeling van God de Heilige Geest vraagt niet meer dan 1 vraag en 1 antwoord in de catechismus. Dat is niet te veel, hè? Is er dan zo weinig te zeggen over de Heilige Geest? Nou, daar valt nog wel wat mee. Maar is de Heilige Geest wellicht niet zo belangrijk? Gemeente, God de Heilige Geest is net zo belangrijk als God de Vader en ook als God de Zoon. Dus dat kan punt ook niet zijn. Maar dat ons leerboek inderdaad heel erg vlug klaar is als het gaat over de persoon van de Heilige Geest, dat heeft een heel andere oorzaak. Het is goed als u die weet. Kijk, eerst moet gezegd worden dat spreken over de Heilige Geest lang niet zo eenvoudig is. Dus hoe meer woorden je erover gebruikt, hoe meer fouten je kunt maken. Wie zal het werk, wie zal de persoon van de Heilige Geest in woorden van mensen precies kunnen weergeven? Dus dat zondag 20 ook erg bescheiden is op dit punt, dat is allemaal niet zo vreemd. Daar zit een stuk schroom in van de opstellers. Maar er is nog een andere reden waarom die catechismus helemaal niet zo uitgebreid gaat praten over de Heilige Geest. Kijk, als het gaat over de persoon van de Heilige Geest, daar hebben we het over in dit eerste punt, dan moet je zeggen dat er bij deze zaak geen echt verschil was in de dagen van de kerkhervorming tussen de reformatie aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. Klinkt u misschien wat wonderlijk in de oren, maar de kerkhervormers, die hebben het de paus en de bisschoppen van harte nagezegd dat de Heilige Geest met de Vader en met de Zoon waarlijk en eeuwig God is geweest. Waren er dan helemaal geen mensen die dat ontkenden? Ja, die waren er wel. Ook in de dagen van de reformatie, er zijn altijd wel van die groepen en groepjes geweest. En vandaag zijn ze er nog, maar in de tijd van de reformatie, je moest ze toen vooral gaan zoeken richting Polen en het westen van Rusland. Mensen die van mening waren dat de Heilige Geest geen God was. Wat was de Heilige Geest dan wel? Wel zeiden ze, dat is de kracht van God. En de enige God die er bestaat, zo gingen ze dan verder, dat is God de Vader. Maar hoe zit het dan met de Heere Jezus? Nou ja, zeiden ze, de Heere Jezus is eigenlijk niet meer dan een bijzonder mens, een heel bijzonder mens, dat wel. Dat hij bijna een vergoddelijkte mens was, dat willen ze dan ook nog wel toegeven. Bijna vergoddelijkt. Maar dat dat zo was, dat had de Heiland dan te danken gehad aan de Heilige Geest. Kijk, en zo is er ook in de dagen van de kerkhervorming een hele kleine groep christenen geweest die oude dwaling uit de eerste eeuwen van de kerk heeft aangehangen, die weer nieuw leven heeft ingeblazen en vandaag de dag in allerlei groepen en groepjes kom je het weer tegen. Maar deze dwaling speelde niet mee in de tegenstelling tussen Rome en Reformatie. En daar hebt u nou de reden dat er in de catechismus over die plaats van de persoon van de Heilige Geest niet zoveel wordt opgemerkt. Nee, de catechismus die geeft aan andere zaken wel wat aandacht. Misschien dat u zegt, ja maar, als je nou die Heilige Geest niet echt God noemt, is dat zo erg? Bedrijf je dan zo'n geweldig groot kwaad? Als je nou beweert, ja maar de Heilige Geest, dat is alleen maar de kracht van God, dat is toch ook niet niks? Ben je dan bezig om de hele Bijbel op zijn kop te zetten? Nou, of je dan de hele Bijbel op zijn kop gaat zetten, kon nog wel ietsje meevallen. Maar dat je de weg ter zaligheid voor een arme zondaar op zijn kop zet, dat is wel degelijk dan aan de hand. En dat moet ik toch wel even proberen duidelijk te maken. Kijk, als nou de Heilige Geest niet echt God zou zijn, dan is het werk wat hij doet ook van iets minder belang, van minder betekenis. En het werk van de Heilige Geest is toch boven alles dat hij het geloof werkt. Maar dat wordt dan ook ietsje minder belangrijk. En dan hangt de zaligheid door het geloof een beetje in de lucht. Om het maar op een eenvoudige manier te zeggen, als je aan de drie-eenheid van God gaat morrelen, je haalt er wat uit weg, dan ben je dat je nog niet eens bewust, maar tenslotte graaf je het hele fundament onder de zaligheid van zondaren weg. Vandaar dat ons leerboek allereerst in deze zondag 20 over de Heilige Geest duidelijk stelt dat we met de Bijbel, maar ook met de kerk van Rome belijden, met de kerk van alle eeuwen belijden, dat Gods Geest ook volledig God is. Want dat is de belijdenis van de kerk der eeuwen geweest. Misschien dat iemand zegt, ja waar blijkt dat nou uit? Dat de kerk der eeuwen altijd dit punt heeft vastgehouden, dat de Heilige Geest, net als God de Zoon en God de Vader, volledig God is. Nou, dat kun je al afleiden uit de 12 artikelen die elke zondagavond gelezen wordt. Dat staat ook heel duidelijk en breed omschreven in die belijdenis die we er straks gelezen hebben. Hij is wat langer dan de andere, Athanasius, de geloofsvorm. Het is de minst bekende van de klassieke belijdenisgeschriften. Stamt uit pakweg 325, die kant. En die Athanasius, die had ook in het concilie van Nicea gezeten. Daar ging het centraal over de drie-eenheid. En toen die man thuis kwam, na een jaar of acht synode, Toen ging hij er nog eens goed over nadenken en zo is dit tot stand gekomen. En ja, ik heb het vanavond maar eens voor de verandering gelezen. Hè. Dan merk je meteen hoe weinig dat we deze belijdenis waarderen. Maar nou kun je natuurlijk net als vele anderen van harte belijden dat God de Heilige Geest met God de Vader en met God de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat je het verder over de Heilige Geest dan ook roerend eens zou zijn. He, dat is dan nog maar de vraag. Want om nou eens iets te noemen, en dan kijk ik weer naar de Reformatie aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. Rome die beleidt dan net als de Kerk der Hervorming over de Heilige Geest hetzelfde. Maar als het gaat over het werk van de Heilige Geest, ja, daarover heeft Rome een totaal ander idee. Totaal anders. En dat brengt me bij het tweede punt vanavond, het werk van de Heilige Geest. Ik ga de catechismus nog een stukje verder lezen. Wat staat er dan? Nou, de vraag was, wat geloof je van de Heilige Geest? Antwoord luidde, ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En dan ten tweede, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Wat staat er nou precies? Wat doet dan de Heilige Geest voor werk? Hij schenkt aan een mens, een zondig mens, door een waar geloof Christus en al de weldaden van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Dat dus de Heilige Geest de verbinding tot stand brengt tussen een zondaar hier op aarde en de Heer Jezus in de hemel. Je mag wel zeggen, hij koppelt een zondaar door het geloof aan Christus vast. En dan zo vast, dat niet alleen Christus, maar dat ook de weldaden van Christus een deel van die zonde worden. Je kunt het op de volgende manier een beetje samenvatten. Is Christus de enige middelaar? De Heilige Geest is de enige bemiddelaar. De enige verbinding die tussen de Heere Jezus en Gods kerk tot stand wordt gebracht. Dat is de verbinding door de Heilige Geest. Met een eenvoudig voorbeeld kan ik het nog wat toelichten. De lucht, hè, die zit overal hier op aarde, de lucht. De lucht maakt dat wij mensen elkaar, als we elkaar tegenkomen, ook kunnen verstaan. Wie je gaat praten, een ander kan dat horen. Dat geluid wordt voortgeplant door middel van de lucht. Nou, net zo eigenlijk bewerkt de Heilige Geest dat er de verbinding tot stand komt tussen Christus en de gelovigen. En hoe doet de Heilige Geest dat dan precies? Hoe brengt hij die verbinding dan tot stand? De Heilige Geest verlicht je. En als je verlicht wordt, dan ga je zien wat je daarvoor helemaal niet zag. Wat ziet een mens van nature dan helemaal niet? Hij ziet onder andere totaal niet hoe hij er zelf uitziet. Dat hij een verdorven mens is, een verloren mens. De Geest des Heren, die laat je als die verbinding met de Heiland tot stand komt, je vuile hart zien. En wat is daar het gevolg van? Als Gods Geest je zo aan je zonden ontdekt, ja, dan blijf je niet rustig meer op je stoel zitten, dan ga je zoeken, dan ga je vragen. Want dan heb je een probleem. Hoe zal ik nou ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe moet dat? En zo drijft dan die Heilige Geest je tenslotte heen naar de zaligmaker. En dat werk van de Heilige Geest, dat moet u zich niet voorstellen als iets gezelligs hoor. Want als je door de Heilige Geest verlicht wordt, dan ontbreekt elke mogelijkheid voor je om zalig te worden. Die mogelijkheid is totaal geblokkeerd. En we praten dan in preken nog wel eens over, dan ga je sterven aan jezelf. Dan ga je door een hele diepte heen. Is daarmee het werk van de Heilige Geest ten einde? Nee. Diezelfde geest die opent dan ook het oog voor die ene weg die er maar is. Christus. En zo leert een arme zonder dan de toevlucht te nemen tot de heiland Jezus Christus. Ja, zult u zeggen, maar hoe verbindt de Heilige Geest je nou toch aan de zaligmaker? Hij koppelt je vast aan de heiland door een waarachtig geloof. En dan kom je aan de zaligmaker en aan zijn woord ook vast te zitten. Of als ik het een beetje plechtstatiger mag omschrijven, zo maakt deze geest je Christus en al zijn weldaden deelachtig. Alleen dat is nog niet alles. Want ik lees hier in antwoord 53 verder, dat die geest me ook troost. Ja, slaan die woorden op een heel ander stuk werk van de Heilige Geest. Dat je zeggen moet, ja, als een zonder de Heer Jezus deelachtig wordt, dat is één. En door de Heilige Geest getroost worden, dat is nog iets weer heel anders. Eigenlijk zijn dat niet twee verschillende dingen. Kijk, als het erop aankomt, dan bestaat er bij God maar één echte troost. En die troost, ja, daar hebben u vaak genoeg over gehoord uit het leerboek van de kerk. Dat is die enige troost bij de in het leven en het sterven. En u weet nog wel, hè, dat staat in die allereerste zondag van onze catechismus, wat precies die enige troost is. Dat is dat je het eigendom bent geworden van de zaligmaker. En hoe kom je aan die enige troost bij in het leven en het sterven? Dan moet je, zei de catechismus, dan moet je drie dingen weten, drie dingen leren. De kennis van je ellende, de kennis van je verlossing in de Heere Jezus en de kennis van de dankbaarheid voor de verlossing die Christus bewerkte. En waaruit leer je dan je ellende en die verlossing en die dankbaarheid kennen? Uit het woord van God. Uit Gods wet en Gods evangelie. En het is de geest Gods die de kinderen van God leert verstaan. Die troost. Zodat ze door die troost gaan leven. Uit die troost mogen leven. Weet u, gemeente, wat het gevolg is in je leven als je zo getroost wordt door de Heilige Geest, dan ga je twee dingen weten. Allereerst dat je onnoemelijk arm bent in jezelf. Dat is het ene. En hij leert je ook dat je onnoemelijk rijk mag zijn in de Heer. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig ten opzichte van elkaar en dat besef ik heel goed. Maar ach, het leven van het geloof, ja, dat zit vol met allerlei tegenstrijdigheden, tenminste voor ons verstand. In het leven van het geloof zitten bijvoorbeeld dagen vol van tranen vanwege je eigen verkeerdheid, vanwege je eigen zonde die je gaat zien. En tegelijk springt dan ook je hart op van vreugde in God, de God van alle heil. Kijk, in het geloofsleven moet je jezelf keer op keer aanklagen, omdat je zo slecht bent. En je leven maar niet verbetert. En strijd je dan tegen de duivel, dan komt hij weer met allerlei beschuldigingen naar je toe. Maar dan ervaar je juist ook die goddelijke troost, die rijkdom aan troost, die de Heilige Geest wil uitdelen. Dat is die troost vanwege de genade waarop je dan toch je hand mag leggen. Het is een troost als je in het beleven gaat, ik geloof de Heilige Geest. En die troost die is zo wijd en uitgestrekt en groot als Gods Geest je oog geeft voor de zaligmaker. Ja, op zo'n moment heb je alles. Dan heb je werkelijk alles. En dat geeft dan ook een vreugde in het hart. Die is niet uit te leggen. En een vrede die is niet uit te spreken. Maar ja, die vreugde, dat moet u ook niet verkeerd opvatten hoor. Dat is maar niet zo'n vreugde zoals de wereld zoekt. De wereld zoekt een vreugde van 7 dagen in de week en 24 uur op een dag. Maar Gods kinderen die hebben de vreugde van het geloof niet alle uren in hun broekzak zitten. Zodat ze die eventjes tevoorschijn toveren als ze die weer eens nodig hebben. Nee, over de weldaden van God en Christus. Daar kunnen de kinderen van God niet naar believen beschikken. Hij zegt, nou dan doen we er even zo'n losse greep uit en dan hebben we weer wat. Nee, het is een erfenis en die wordt goed bewaard in de hemel. In de hemel. De Heilige Geest, die bewaart je voor die erfenis. En het geloofsleven, dat is dan een uitzien naar die erfenis. Dat is een leven uit de hoop. En de hoop nu die gezien wordt, die is geen hoop. En zo lijden Gods kinderen gedurig nog eronder dat hun leven ver onder die heiligheid blijft die God eigenlijk waard is te ontvangen. En ze betreuren het dat er zo weinig zichtbaar wordt van een leven van de heerlijkheid van die grote koning. Maar juist in die tijden als vlees en hart dreigen te bezwijken, dan komt Gods Heilige Geest de kinderen van God heel krachtig troosten. Hij die aan Mozes eenmaal de genade gaf om de oorsprongen van deze wereld na te speuren en op schrift te stellen. Vandaar de Bijbelboeken Genesis tot en met Deuteronomium. Diezelfde geest van God die geeft aan Gods kinderen op zulke momenten te zien wat de oorsprongen en de uitgangen van het hart zijn. En dan zie je, ik ben weer eens gevallen in de zonde. En ik dobberde zelfs middenin. Maar dan wordt ook gezien, maar de Heere die laat het er niet bezitten. Hij gaat er tegenin met al zijn macht. En dan besef je heel goed dat je zelf niks kunt. En tegelijk ervaar je dat je meer dan overwinnaar bent door de Heere Jezus Christus. Ik schilder het maar nou met een paar streken van de pen, maar herkent u het ook? Hoe de geest van God een arme, machteloze zondaar laat strijden en het laat ervaren dat hij het verliest en dat hij toch overwint. Kijk, dat is nou de troost, hè? Dat is een buitengewone troost. En daar komt er nog bij, dat staat hier ook in deze zondag, dat die Heilige Geest ook eeuwig bij je zal blijven. Zo staat het helemaal aan het slot van antwoord 53. Hij blijft eeuwig bij. Bent u daar wel eens door bemoedigd? Dat ook de Heilige Geest nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Kijk, als je dat mag weten ook door het geloof, dan weet je die geest, die zal nog heel wat tranen van mijn ogen afwissen, voordat God de Vader alle tranen van mijn ogen zal afwissen. Nou is het wel zo, als een mens zo in het leven van alle dag huilen gaat, dan ziet hij na die huilbui een beetje minder scherp dan dat hij gewoonlijk doet. Maar als je nou geestelijke tranen schrijft, en dat is wonderlijk, maar dan kunnen je ogen daarna een stukje beter zien. Scherper zien. Als je bitter weet, omdat je de Here kwijt bent door je eigen schuld, dan laat Gods geest daarna je de bruidegom zien in grote schoonheid. En dat werkt, dat blijft de Heilige Geest doen. Tot hoe lang? Eeuwig. Want als eenmaal de laatste tranen worden afgewist van de ogen, dan zal ook de laatste nevel optrekken. En dan gaat Gods kerk Emmanuel zien in alle helderheid. Dan gaat ze maar schouwen van aangezicht tot aangezicht, om dan ook eeuwig met de Here te wezen. En dan komt ze in Emmanuels land, in die eeuwige erfenis, om daar de Heilige Geest, en dat is dan die stille weldoener die zich altijd zelf op de achtergrond hield, om die geest van God die je daar binnenbracht door nood en door dood heen, om die ook eeuwig te danken. Gemeente, ik kan me voorstellen dat vanavond hier iemand zal zitten die zegt, nou, die Heilige Geest, die zou ik eigenlijk ook wel in mijn hart willen hebben. Dan moet u ervoor zorgen dat u die Heilige Geest in uw hart ontvangt. Ja, zult u zeggen, en hoe gaat dat dan? Hoe kom je eraan? Nou, dat brengt me vanavond bij het derde punt. En dat derde punt noemen we de gave van de Heilige Geest. Kijk, we hebben nou die ene vraag en dat ene antwoord, 53 van de catechismus, zo'n beetje bekeken, maar er is nog altijd een klein zinnetje. Het staat halverwege het antwoord, wat we eigenlijk wat overgeslagen hebben. Het is zo'n tussenzinnetje. We zijn er maar wat overheen gefladderd. En laat ik nou daarmee beginnen dat ik eerst nog eens vraag en antwoord 53 helemaal lees. De vraag was, wat gelooft ge van de Heilige Geest? En het antwoord, ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, me troost en bij mij eeuwig blijft. Heb u gemerkt welk tussenzinnetje we overgeslagen hebben? Dat hij, de Heilige Geest, ook mij gegeven is. En als je dat zo leest, dan kom je terecht bij de vraag, hoe moet je dat tussenzinnetje nou toch opvatten? Bedoelt hier ons leerboek te zeggen, nou ja, die Heilige Geest, die heb ik ook ontvangen. Want zo ongeveer iedereen krijgt de Heilige Geest. Hè? Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, zo op die manier wordt dit wel eens opgevat, ja. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, kwam ik het ook in een van de handboeken tegen. En dat was een handboek van een echte rechtzinnige schrijver, hoor. Maar er stond zo ongeveer dat je ervan uit moest gaan dat de Heilige Geest door God aan de christelijke gemeente gegeven is. Aan de christelijke gemeente. En ja, dan krijg je de vraag, hoor ik nou bij de christelijke gemeente? Dan ga je eens even na, hè, hoe dat zit. Ja, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik leef mee. Ik hoor ook bij de christelijke gemeente. Dus, ja, dan kan het moeilijk anders. Of dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Die zal dan wel ergens in mijn hart zitten. Ik heb hem nog wel niet ontdekt, maar hij is er vast. Tenminste, die is er vast en zeker als ik die Heilige Geest intussen niet heel bewust en heel beslist uit mijn eigen hart heb weggejaagd. Hè? Want dat kan dan natuurlijk ook nog gebeuren. En hoe kan een mens dat bereiken? Nou ja, dat zegt dan de Bijbel. De geest van God kun je wegjagen door die geest te bedroeven of door hem uit te blussen. Maar ja, denk je dan uitblussen, Gods geest uitblussen? Nee, dat geloof ik toch niet dat ik dat ooit gedaan heb. En daar komt toch wel heel wat anders ook voor kijken. Dus als je gewoon zo christelijk bent en in het dagelijks leven maak je het ook niet al te bont. Hè? Als je niet al te goddeloos leeft, dan kun je er toch zeker van uitgaan dat de geest van God in je woont. En zegt men dan vervolgens, ja, lees de catechismus er ook maar op na. Hè? Daar kom je hetzelfde toch in tegen. Hier antwoord 53, hij is ook mij gegeven. En dat zinnetje, dat wordt met een steeds grotere vanzelfsprekendheid dan geciteerd. Gemeente, ik moet zeggen, toen ik dat in dat overigens heel rechtzinnige handboek over de catechismus tegenkwam, die vanzelfsprekendheid dat de Heilige Geest je gegeven is, toen ben ik toch wel eventjes geschrokken. Want ik had eigenlijk dat tussenzinnetje heel anders altijd gelezen. Ik las het op deze manier dat het leerboek van ons aangaf dat er niet alleen maar een Heilige Geest is, ergens buiten je. Een Heilige Geest die je wel eenmaal de adem in de neusgaten had gegeven. Maar zo verstond ik sinds jaar en dag onze catechismus dat de leermeester hier zegt dat die Heilige Geest hem is geschonken. En dan zag je die leermeester van de catechismus erbij echt niet op zijn borst kloppen. Zo van, kijk nou eens eventjes wat ik allemaal gekregen heb van God. Nee, de man beroemde zich daar niet op. Gods geest was hem geschonken. En dat waren niet woorden die een beetje zo vanuit zelfverzekerdheid werden gesproken. Nee, de leermeester was geen supermens. He, van kijk eens, ik heb de Heilige Geest en wie wil er nog wat tegen me inbrengen? Nee, zo las ik het altijd. Die catechismus hier, die spreekt helemaal geen overmoedige taal. Dit is juist ootmoedige taal. Taal van verwondering, dat het ook mij is gegeven. Want wie had dat nou ooit toch kunnen denken dat de Heilige Geest door me ontvangen zou worden? Wie ben ik zelf? Dat nou andere mensen de geest des Heren ontvangen, nou ja, dat is eigenlijk nog niet eens zo'n groot wonder, maar dat Gods genade nou zo groot zou zijn, dat hij ook mij, de grootste der zondaren, zou opzoeken met zijn geest, dat is dan voor je totaal onbegrijpelijk. Ik zeg het nog maar eens heel eerlijk, gemeente, zo op die manier had ik altijd dit antwoord op vraag 53 gelezen. Ik heb er ook in het verleden vaak zo over gepreekt dat dit opgevat moest worden als een soort uitroep van verwondering, heilige verwondering. En dat er iets van de dankbaarheid in te proeven was. Die leermeester hier, die de catechismus citeert, die mag weten het eigendom te zijn van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Kijk, en als dat met een mens gebeuren mag, dan praat je natuurlijk niet vanuit de hoogte, dan ben je de hoogmoed kwijt. Maar dan zit je heel diep voor de Here in aanbidding tot hem. Want ja, dan krijg je niet zozeer iets van God, maar dan mag je als arme zonder jezelf aan hem kwijtraken. Want raak je dan kwijt helemaal jezelf en dan word je zijn eigendom. En dat is een onbeschrijfelijk wonder. Als je jezelf En als je dat hele verzondigde leven van je kwijt mag raken, eigenlijk in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En het is waar, gemeente, dat is inderdaad een geweldige beleving. Want waar ik de ellendige, mezelf de ellendige, kwijtraak aan de heiland, daar ontvang ik dan ook iets onuitspreekbaars voor terug. Wat dan? De Heilige Geest, die ook wel genoemd wordt het tegenpand van Christus. En zo wordt Gods Geest in vraag en antwoord 49 van de catechismus genoemd het tegenpand van Christus. En achter die omschrijving zit dan deze gedachtegang: op de hemelvaartdag nam Christus ons vlees mee naar de hemel. En de Heere geeft aan zijn kinderen van zijn geest ervoor terug, tegenpand. Als een leven bewijs dat de heiland Gods kinderen nooit zal begeven of verlaten. Nou, op die manier heb ik eigenlijk dat tussenzinnetje uit antwoord 53 van ouds ook uitgelegd. Maar ja, toen ik dat handboek las, het was toch van een rechtzinnige schrijver hoor, rechtzinnige theoloog. Toen begon ik toch een beetje te twijfelen. En ik dacht, zou ik het dan altijd toch verkeerd hebben gehad, verkeerd hebben begrepen? Kijk, zoiets kan natuurlijk, hè. Je kunt tientallen jaren lang een bepaalde bijbeltekst of een uitspraak uit een belijdenisgeschrift totaal verkeerd hebben opgevat. Dus wat deed ik toen ik zo aan het twijfelen raakte? Toen ben ik eens even gaan lezen in het schatboek. Het schatboek, ik weet niet of u dat kent. Het schatboek. Dat is de titel van een boek geschreven door Ursinus. En Ursinus is een van de samenstellers van onze Heidelbergse catechismus. En in dat schatboek geeft Ursinus uitleg van die catechismus. En als je dat boek dan openslaat, dan denk je, nou ja, die man die zal toch wel weten wat hij zelf heeft bedoeld, hè, toen die dat zinnetje hier schreef in antwoord 53. Dat hij ook mij gegeven is. Nou, wat kwam ik bij Ursinus in de schatboek nou tegen? Uitleg van antwoord 53. Dat de Heilige Geest inderdaad aan heel de gemeente gegeven wordt. Aan echt heel de gemeente. Oh, zult u zeggen, maar dat houdt dan in dat ook ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ja, wacht nou even. Nou moet u even goed luisteren naar wat Ursinus in zijn schatboek zegt. God heeft zijn geest aan de gemeente gegeven. En dat wil zeggen zowel aan de uitverkorenen als aan de huichelaars. En die huichelaars, die hebben van Gods geest niet de zaligmakende gaven zoals het geloof en de wedergeboorte ontvangen. De geest van de heiligmaking en de aanneming tot een kind van God wordt door die huichelaars ten eenenmale gemist. Die huichelaars, die ongelovigen, zo schrijft Ursinus, die gaan dan ook voor eeuwig verloren. Misschien dat u zegt, oh dominee, maar in dat geval, ik kan dan die Heilige Geest hebben, maar daar heb ik op zich nog niks mee. Dat klopt. Jij zegt u, maar als het dan zo zit, waarom zegt Ursinus dan dat de Heilige Geest gegeven is aan de gemeente zo in het algemeen? He, als het er toch vervolgens wel op aankomt dat een zondaar door wedergeboorte, door bekering en geloof een kind van God wordt. Nou, dat zal ik u vertellen. Ons leerboek is heel duidelijk opgesteld als leerboek tegenover de Rooms-Katholieke leer. En de leer van Rome, hoe ziet die er nou uit op dit punt over de Heilige Geest? Ik heb er straks al gezegd aan het begin van de preek dat Rome, net als de Reformatie, dat zegt dat de Heilige Geest ook net als God de Vader en God de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Best, inderdaad, dat zegt de Rome. Over de persoon van de Heilige Geest is Rome het met de Reformatie wel eens. Maar als het nou gaat over het werk van de Heilige Geest, ja, dan gaan de wegen totaal uiteen. Een heel eind uiteen. Want hoe zegt Rome dat je deel krijgt aan de Heilige Geest? Zegt Rome, dan krijg je deel aan door het geloof. Doordat de Heilige Geest een zonde gaat wederbaren, zegt Rome dat ook. Door het woord van God toe te passen aan een verdorven hart? Wel, nee. Rome zegt, een zondaar die ontvangt de Heilige Geest als die deelneemt aan de sacramenten. Want de sacramenten, die gieten, net als uit een grote kan, die gieten het heil bij je naar binnen. Dus als je volgens Rome nou deelneemt aan de avondmaal, dat noemen ze geen avondmaal, maar dat doet er nou niet toe, dan krijg je de Heilige Geest in je. Hoe zult u zeggen, en hoe krijg je die sacramenten dan te pakken? Nou, die kun je maar op ene manier krijgen volgens Rome. Dan moet je naar hun kerk komen. Oh, dus die krijg je dan in de gemeente. Nee, zegt Rome, krijg je niet in de gemeente, die krijg je in de kerk. En als Rome zegt de kerk, dan bedoelt ze niet de gemeente, maar dan bedoelt ze de priesterstand. Om het wat geleerd te zeggen, de klerus, de geestelijken. Kijk, en daartegen trekt nou hier de Reformatie ten strijde. De Heilige Geest laat zich niet als een blok boter inpakken in een papiertje. Hij zegt, ja, de Heilige Geest, daar kunnen de priesters over beschikken. Dat ze die Heilige Geest stoppen in de sacramenten. En Gods Geest laat zich ook niet uitdelen door de geestelijkheid. Gods Geest is God. En daar heeft geen enkel mens enige beschikking over. Maar die geest van boven, die biedt zich aan, die daalt vrijmachtig neer in de gemeente. En daar gaat hij aan het werk. Door het woord des Heren. Kijk, en dat brengt me dan tenslotte bij een vraag. Een vraag die ook van belang is in deze week van voorbereiding voor u. Heeft het woord des Heren uw hart al veranderd? Bent u door het woord van God bekeerd? Ja, hij zegt, hoe moet je dat nou toch precies weten, dominee? Zal ik u vertellen. Als je bekeerd wordt, dan komt de Heilige Geest in je hart wonen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet ik ten eerste eens die deur van mijn hart open gaan zetten en stapt dan de Heilige Geest wel naar binnen en zegt hij dan, ik ben de Heilige Geest en nou kom ik in jouw hart wonen en werken. Zegt de Heilige Geest dat wel? Nee. Als de Heilige Geest je hart binnenkomt, dan is het eerste wat hij doet de deur openzetten. O, zegt u, dan kan die Heilige Geest natuurlijk naar binnen. Nee, als die deur open gaat, dan kan de ongerechtigheid bij u naar buiten. Daar gaat Gods Geest als eerste mee aan de slag. De ongerechtigheid naar buiten werken. Die wordt, zo staat er in het woord, uitgebrand door Gods geest. En dan wordt hij beleden door een zondaar. En dan maakt Gods geest al de beloften uit het woord des Heren levend. Zodat je mag zeggen, ja, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Ik ben arm en naakt, maar de Heere Jezus is voor eeuwig mijn deel. Mag ik tenslotte nu eens vragen, gemeente. Hebt u zo ook de Heilige Geest ontvangen? Amen. We zullen even wachten. Ik zeg dat ook voor de mensen die thuis meeluisteren. Want er is iemand niet helemaal lekker geworden in de kerk. Is het wellicht een goed idee, ik kijk naar de organist, dat we maar gaan zingen nu op dit ogenblik. Ik had er straks al gevraagd, 119, hè, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Zullen we dat gaan zingen, 119 en daarvan het derde vers. Ik stel voor dat we heel in het kort met dankgebed eindigen. Heere, we komen u aan het eind van deze dienst vragen. Wilt u uw woord thuis brengen in het hart van ons allen? Ga zo met ons mee, om Jezus wil. Amen. Even een vraag. Ik zie een van de broeders er staan. Zullen we nog zingen of zeg u, laten we de dienst gewoon eindigen? Dan, als u gaat staan, ontvang dan nog tenslotte de zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Het verzoek is om via de zijpaden de kerk dan te verlaten.